Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Marcel Haug te gast. Marcel is zelf geen comedian, maar hij is comedyboeker en eigenaar van Club Haug, een comedyclub in Rotterdam.
En als je dan een volle zaal niet hoort lachen, die pijnlijke stilte die er dan valt, ja, dat vind ik mooi.
Marcel boekt heel veel comedy, onder andere ook voor festivals zoals Paaspop en Lowlands. En hij was vroeger de boeker voor tv-programma's als The Comedy Factory en Rijman is Laat. Fun fact, Marcel heeft ook heel veel bands en artiesten geboekt en hij was ooit de eerste die Amy Winehouse naar Nederland haalde. Wil je meer weten over Marcel's carrière? Kijk dan even op de link in de beschrijving voor een podcast die Zwarte Kat ooit met hem maakte. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Marcel Haug.
Zijn we al begonnen?
In principe wel. Okay. Ik kan altijd kiezen waar ik begin. Maar, ja.
Nee, klopt. Ik heb muziek en comedy geboekt. Ik heb bij de Comedy Factory heb ik 8 jaar gedaan. En ruim als laat. Dat begon in 2001. En dat deed comedy en muziek. En de comedy was toen met name... Want er was een overlap met de Comedy Factory. En toen hadden we zoiets van... Misschien moeten we qua comedy meer prop-comedy doen. Weet je wel? Meer variety. Ja. Comedy. Dus die acts die deed ik daar. En ook de muziek inderdaad.
Ja, oneerbiedig haast meer de... Nou, het zijn geen circus acts, maar... Met attributen en meer visueel ingesteld, denk ik dan.
Ja, prop comedy noem je dat. Variety, ja, prop. Weet je, Men & Coats bijvoorbeeld. The Greatest Show on Legs. Met Malcolm Hardy en Martin Sohn. Dat is een legendarische act. In Engeland, dat waren 3 naakte mannen. Die man ballonnetjes voor hun edele delen hielden. En die liepen dan langzaam leeg. En dan gingen ze die van elkaar pikken. En daar hadden ze een hele act mee. En die hebben ze wel 30 jaar gedaan. Malcolm Hardy is echt een comedy legend in Engeland. Hij leeft niet meer. Hij woonde op een boot in Londen aan de Theems. En hij was met zijn dronken kop. Naar zijn bootje moeten varen. Je hebt zo'n klein bootje in het water geflikkerd en verzopen. Ja, dat is heel triest. Ja, Martin Sohn. Ja, ik weet nog wel dat hij we hadden hem bij Rijman.
Ja.
En hij wilde naar huis. En hij zei, kom, help me even. Of naar huis, naar het hotel. En zei, kom in het hotel. Help me even, dan gaan we al die kussen slopen. Die gaan we dan verstoppen. Nou, van Martin Sohn en Dave Thompson, geloof ik. Echt zo, echt serieus. Ja, lachen. Weet je, zo heel kinderlijk. En dan gingen we al die kussens en dingen verstoppen. En nou ja, dan ging ik weer weg. En had hij de avond van zijn leven. Dan ging hij dan de hele tijd wachten dat ze dan op de reacties van hun... Ja, dat was Malcolm Hardy, ja. Maar ga naar een Engelse comedyclub en noem Malcolm Hardy. Hij is echt wel een legende. Ja. Cult held wel daar.
Ja, wat dat is sowieso tof. Aan namen die jij naar Nederland hebt gehaald...
Ja.
Zitten er een heleboel bij die toen misschien nog niet zo groot waren... als dat ze nu zijn. Maar als je daar nu op terugkijkt, denk holy shit.
Ja.
Dat zijn...
Ja, nee, zeker. Ja, dat was geweldig om dat te doen, natuurlijk. Vooral ook het scouten. Ik ben heel veel naar New York en LA en Londen, Edinburgh, weet je, naar de Fringe,
ja.
Just for Laughs in Montreal. Echt wel tien jaar heb ik dat gedaan, zo ongeveer.
Wat een kutbaan had jij, jezus.
Ja, nee, dat ben ik wel. dat was wel heel mooi, ja.
En dan ben ik wel gelijk benieuwd, wat natuurlijk bijvoorbeeld ook met muzikanten is. Dat zal met comedians niet anders zijn. Zeker 20 jaar geleden, als je die naar Nederland haalt met coffeeshops en drank en weet ik wat. Is dat daar ook wel eens misgegaan?
Nou, nee, gelukkig niet. Ze waren wel pro. Kijk, iedereen was eigenlijk bijna wel minstens 10 jaar al bezig.
Ja.
Kijk, voordat je op televisie komt en ja, dan moet je wel toch wel een staat van dienst hebben. En het was voor heel veel. Maar het was wel heel aanlokkelijk om te gaan naar Europa. Heel veel Amerikanen die ik boekte, die waren nog nooit in Europa geweest. En voor hun was het gewoon een mogelijkheid om. Ja, sommigen waren. Ja, echt wel veel eigenlijk, die nog nooit Amerika uit waren geweest.
Oh, joh.
Dus het was een soort, ja, gewoon natuurlijk een vrijbrief. Ja, ze konden naar Europa, ze konden op televisie spelen. Ze hoefden niet op hun materiaal te letten, qua cursing en qua vloeken en schelden en wat ze mochten gebruiken. Ik checkte het materiaal wel altijd, maar ze waren echt wel vrij om te doen wat ze wilden. En ze kregen nog wat geld. Ja, weet je wel, en wie wilde dan niet naar Holland en Amsterdam? En die coffeeshops, dat wilden ze natuurlijk allemaal meemaken. En dat was ook wel. Ja, ik vond het ook wel. Het waren allemaal clichés natuurlijk. Want ze willen allemaal op tv of op camera over wiet praten. En over cannabis en noem maar op. En in Amerika kan dat helemaal niet. En die vrijheid die zij daardoor kregen, die was echt waanzinnig. Want ik zei tegen hun allemaal, ze gaan niet over klompen beginnen, gaan niet over fietsen, gaan niet over wiet. Want dat doen jullie allemaal. En ja, dat deden ze ook allemaal.
Ja.
En toen zei één iemand, ik weet niet meer wie dat was, die zei ook, ja, maar je moet je beseffen, wij kunnen dat niet, wij mogen dat niet. En nu is er een kans dat ik op tv, weliswaar in Nederland, dit dus kan doen. Dus ik ga dat doen. Puur om. Alleen al om dat idee.
Ja, als het dan een keer kan.
Ja.
Maar goed, wat natuurlijk heel leuk wat er allemaal goed is gegaan. En geen misdragingen. Of als misdragingen.
Nee, maar, ja.
Maar je hebt ongetwijfeld dingen meegemaakt met comedians die je naar hier haalde, waarvan je later dacht, had ik geweten dat me dit aan shit ging opleveren, zeg maar, of gedoe.
Nou, kijk. Als je het hebt over shows en shows die niet goed gingen, dat was eigenlijk niet aan de hand. Weet je, ik vroeg ze natuurlijk niet voor niks. Nee. Weet je, dus ze presteerden altijd wel en ze hadden het materiaal al voorbereid en dat liepen we nog door. En vaak checkte ik nog bepaalde referenties waar ze het over hadden als het ging om politiek in Amerika qua vergelijkingen. Dus dat ging eigenlijk altijd wel goed. Ja, het is meer. Ik wist dat je dat ging vragen natuurlijk. Tony Woods bijvoorbeeld.
Ja, de mentor van.
Tony Woods die.
Maar kan ik nog niet op zijn naam komen.
Dave Chappelle.
Dave Chappelle inderdaad. Die haalt hem altijd aan als zijn comedy mentor.
Ja, Dave. Tony Woods die hebben we gehad in 1999. En dat eerste seizoen heb ik niet geboekt. Dat heeft Peter Wilber, Mark Verstaver en Jurgen Rijman gedaan. En die eerste twee namen, dat zijn de producenten van Man at Work TV-producties. Die zijn toen naar Amerika gegaan en daar hebben ze Tony gezien. En ik werkte in die tijd bij Mojo met Tel Beckant, bij de Night of Comedy afdeling.
Yeah.
En daar begon ik met het boeken voor het seizoen daarop.
Ja.
Maar voor die opnames van die eerste serie, toen kwam Tony dus naar Nederland en iemand van Mojo had hem opgehaald van het vliegveld en meegenomen naar het kantoor van Mojo in Delft. En ik ging daarna met hem weer door naar een show die we hadden in Nederland. En hij had er helemaal geen zin in en hij was een hele moeilijke man in het begin. En later aarden we heel goed. Maar ik weet nog goed dat hij in dat kantoortje zat en hij keek me ook niet aan. Hij had er helemaal geen zin in en hij liet de hele tijd zijn schoenen zien. En toen zat hij zo, look, I got $500 shoes. Dan zat hij heel vol trots het hele tijd over zijn schoenen. Zo'n soort indruk te maken.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet waarom, waarom hij dat weet. En hij heel lastig. Ook tijdens de opnames. Dan moest ik hem iedere keer gaan zoeken. Dat was heel, heel frustrerend. En heel, ja, dat was best wel stressen. Met een tv-programma.
Ja,
je wil je comedians gewoon al in de kleedkamer hebben.
Precies.
Echt, een half uur van tevoren minimaal. En daar werd al wat aan de make-up gedaan.
Staat klaar om dat allemaal te doen. Dus
ja, de make-up artiest zit daar, noem maar op. Maar ja, op een of andere manier snikte Tony er altijd tussenuit. Ik zeg altijd, we hebben hem echt 7 keer... na de eerste keer heb ik hem nog 6 keer geboekt. Hij was dus weg. En dan vlak voordat hij op moest, ja, moest ik hem weer gaan zoeken, weet je wel. En dat was op de Kruiskade in Nighttown.
Ja, hartje Rotterdam.
En dan zat hij gewoon, was in een broodje bij Kim Foei, zit daarnaast in een broodje Suri, had hij gehaald.
Maar hoeveel stress heb jij dan op zo'n moment?
Nou ja, ja, dat is gewoon een verbaal, omdat die producent iedereen staat in mijn nek te hijgen van waar is hij nou, weet je wel. Maar hij deed dat daarom. Dat wilde hij. Hij wilde gewoon dat je naar hem ging zoeken. En de keren daarna, ja, toen ik begon hem beter te leren kennen. Ik zeg, ja, hij komt wel. En ik ging niet meer zoeken. Iedere keer ging hij weg. En dan stonden ze weer om me heen te hijgen. Waar is die? Ik zeg, hij komt wel. En dan zo'n paar minuten van tevoren, dan kwam hij zo heel langzaam binnenlopen. Zo heel cool. Ik zei, ah, meer. Weet je wel, maar niemand ging hem zoeken. Hij komt gewoon. Hij was er gewoon altijd. Maar dat was een soort spelletje van hem. Maar dit heeft ook wel, dat is ook wel een beetje het ding waardoor hij niet groot is geworden. Want hij is, ik heb het altijd gezegd, hij is echt een van de beste. Ik heb hem ook niet voor niks 7 keer gehad. Omdat hij altijd leverde. Hij had altijd nieuw materiaal. En die vibe van hem, die, ja, dat is gewoon Dave Chappelle.
Ja.
Weet je wel? Want hij heeft Dave echt, heeft hij meerdere keren heeft hem opgehaald toen Dave nog bij zijn ouders thuis woonde. Toen was hij 17 en dan mocht je nog niet de club in. Dan moest je onder begeleiding en mocht je de club in. Tony was ouder. Ja, en zo haalde hij Dave dan op en dan ging hij naar de club. En zo.
Oh,
en toen kon hij daar spelen. Ja. En zo heeft Tony Dave het vak eigenlijk geleerd.
Oh, wat goed.
Ja, en die vibe van Dave, ja, dat is Tony. Dave heeft natuurlijk het zich zeker ook eigen gemaakt. En dat is een hele authentieke comedian. Maar de invloeden zie je wel heel duidelijk terug.
Ja, wat grappig. Overigens heb ik Tony Woods 2 jaar terug in New York gezien, in de Comedy Cellar. Wel ook bij een late night. En die begon ook nog eens veel te laat, dus die show startte denk ik om 00:30, 01:15. En Dave Chappelle, of Tony Woods, sloot af. Toen was Dave Attell ook al geweest. En nog 2 anderen die ook echt keihard stonden te rocken, maar inmiddels was het echt gewoon 14:30 of zo. En hij had ook echt duidelijk veel te veel gezopen. En ik dacht, oh vet, Tony Woods. Ik ken de naam, ik had hem nog nooit live gezien. Had de reputatie niet helemaal waar gemaakt. Daar stond er echt naast de speler. Het ging elke keer.
In de cellar.
Ja, ja, ja. Maar het ging niet en elke keer viel een grap niet. En dan stond hij weer op zijn microfoon.
Ja,
zei, is this thing on? Ja. En dan dacht ik, die microfoon doet het prima. Ja. Maar dit is...
Ja, Tony die... hij is gewoon alles wel... een beetje zelfdestructief geweest. En dat is wel... gewoon moeilijk in omgang. Hij heeft wel veel meegemaakt. En ik weet ook nog wel dat hij... daar was ik dan niet bij. Dat hij wilde heel graag op Just for Laughs spelen. Ja, dat wil iedereen spelen.
Comedy festival in...
ja, grootste in de wereld. Ja. Een heel belangrijk festival. Daar wil je spelen. En hij moest auditie doen. En dat was in een club in Amerika. En dat stond op de zwarte lijst. Ik weet niet wat de reden daarvan was, maar hij mocht daar gewoon niet naar binnen. Maar dat hele team van Just for Less zat vooraan bij die auditie.
Ja.
Ik ben naar heel veel showcases ook geweest voor de Comedy Factory. Die maakten ze echt, was het Dutch Showcase, zo werd het dan aangekondigd in heel veel clubs. En zo was dit er dan eentje voor Just for Less.
Ja.
En hij was toch naar binnen gesneakt, want hij wilde zich gewoon laten zien. En maar een van die uitsmijters, die had hem herkend. Die trok hem die zaal uit. Dus echt voor de ogen van al die mensen van Just for Laughs.
Oh jezus.
Werd hij zo die zaal uitgeflikkerd. Ja, dat is pijnlijk.
Ja?
Dus voor mij heeft hij ook nooit gespeeld. Maar allemaal van dat soort dingen, weet je wel. En een hoop mensen willen dan niet met zo iemand... die willen daar niet mee gaan werken.
Nee, ja, en... Begrijpelijk.
Ja, en terecht.
Dat is
goed,
natuurlijk...
Ik heb er nooit grote problemen gehad met Tony wat dat betreft. Want nee. Hij leverde altijd. Het was gewoon altijd goed.
Ja.
We hebben Tony zelfs nog een keertje op Lowlands ook gehad. Heeft hij ook nog gespeeld. Samen met Godfrey, weet ik nog wel.
Gilbert Godfrey.
Nee, Godfrey Danshima. Godfrey. De 7-Up guy, zo heet hij in Amerika.
Ja,
hij zat in een 7-Up reclame in Amerika. Heel Amerika kende hem daarvan ook. Maar dat was nog ver voor die tijd, hoor, dat hij in de reclame zat.
Okay.
Nee, Godfrey is ook een regular in de cellar.
Ja.
We hebben bijna al die regulars wel gehad bij de Comedy Factory.
Want jullie deden ook shows in het land. Of jij later natuurlijk ook veel shows op andere plekken georganiseerd. Heb je wel eens een show georganiseerd waarvan je achteraf dacht... Ja, dit hadden we gewoon helemaal niet moeten doen. Dit is kansloos om hier een show neer te zetten.
Ja, dat weet je zelf natuurlijk ook als geen ander. De setting is gewoon hartstikke belangrijk. En we hebben in Rotterdam alleen al heb ik op 25 verschillende locaties gezeten. Op allerlei plekken. En waarvan shows buiten gewoon... Eigenlijk kan dat niet. Dat is gewoon... We hebben wel eens wat gedaan in een biergarten hier... waar er gewoon een of andere bedrijfsborrel plaatsvond bij een bar. Dat werkt allemaal niet. Dat zijn niet de beste plekken. Maar we hebben vaak hoge ruimtes.
Ja? Wil ik nog heel even terug naar die biergarten? Want dat is natuurlijk wat wij als comedians hebben. Weet je, dan kom je ergens aan en dat je denkt... Oh, is dit het? Nou, dan zit er ook nog zo'n bedrijfsborrel. Ja. Wij schieten over het algemeen in een modus met... Oh, dit is kut, maar kunnen we er nog wat van maken? En wat je altijd hoort in bijna elk gesprek met iedereen... We zijn allemaal zo stom om wel te gaan spelen... in plaats van te zeggen, dit gaan we niet proberen. Ja. Maar hoe voel jij je op zo'n moment als organisator? Voel je dan...
Nou, Biergarten was ik gelukkig niet de organisator. Okay. Dat ging vanuit Cameretta. Daar gingen ook shows goed, begreep ik. Maar wij boeken Mark Wouwmans onder andere. En dat ging dan gewoon niet zo goed. En dat ligt dan niet echt aan Mark, weet je wel. Die daar gewoon goed zat te spelen. Dan is het gewoon wel pijnlijk om te zien. Ik vind het vaak... Ja, ik vind strugglende comedians vind ik echt wel... Dat vind ik ook wel heel erg mooi.
ik was ook heel benieuwd wat je ging zeggen. Want ik zag een glimlach op je mond komen. Ik dacht, wat gaat hij nu zeggen? Ja, pijnlijk, mooi, leuk.
Nou, ik heb een beetje de naam hier in de club. Dat als iemand echt doodgaat, komt de hardste lach bij mij vandaan. Gewoon, het is een soort cynische lach. Het is omdat ik... Ik ervaar die pijn niet als ik op het podium sta. Want ik sta nooit op het podium.
Nee.
Ik weet dat niet, maar... Ik voel zo erg met jullie mee. Dan, weet je, je staat daar met je volste vertrouwen een nieuwe grap te vertellen. Of een oude grap. En het werkt gewoon helemaal niet. Het publiek heeft gewoon met z'n allen besloten. Nee, hier gaan we niet aan meedoen. Ja. En als je dan een volle zaal niet hoort lachen. Die pijnlijke stilte die er dan valt... Ja, dat vind ik mooi. Want het is zo... Dat is zo... Want dan, je voelt... Ik hoor die hersens... Die klappen gewoon uit elkaar. Bij jullie. Weet je wel?
Sorry. Mijn hoofd is nog de informatie aan het verwerken met... Ik heb hier de organisator en eigenaar van een hele toffe club... die niets liever wil dan een hele zaal van lachende mensen. Die zegt, maar een zaal die keihard niet lacht om een grap, dat vind ik mooi.
Ja, maar dat is... Kijk, natuurlijk wil je gewoon dat heel die zaal buldert... en dat die avond helemaal top is. Dat is logisch. Maar die momenten, dat vind ik mooi. Omdat ik hou gewoon van jullie werk. Dus dan moeten jullie aan de bak. En hoe ga je daaruit redden? Ik had ook een podcast met Patrick Laurij. Dan heb ik het ook over chaos. Ik vind chaos prachtig. Omdat je dan... Dat zijn gewoon niet georganiseerde momenten. Weet je, wel?
Je kan niet terugvallen op je trucje. Je moet echt.
Ja, precies. En hoe ga je dan daaruit redden? Ja. Die zaal lag niet. En wat ga je dan doen? Nou, dan moeten jullie gaan schakelen en editen.
Ik kan me een avond hier herinneren.
Prachtig om te zien.
Wat een hele leuke show was. Het was een late night. Ik weet niet waar ik eerst was geweest, maar ik kwam hier aan en toen was er was denk ik 20, 25 man publiek, want het was hartje zomer en hartstikke warm. En ik denk dat 18 van de 25 was allemaal personeel van één strandtent. Kun je die show nog herinneren of niet?
Nee.
Oh, die waren ook heel luidruchtig. En die waren volgens mij ook al de eerste show geweest, maar die waren gebleven voor de late night, want die waren er toch.
Ja, maar jij liet een clipje zien ook. Op één zat je.
Ja, ja, ja.
En dat clipje, dat was ook zo goed. Een bedrijfsoptreden. Ja. Je stond op het podium. Ik beschrijf het eventjes. Ja. En er gaat een camera-shot van al die mensen die allemaal met hun rug naar jou toe staan. Met elkaar staan te ouwehoeren. Met een wijntje in hun hand. En dan zie je iemand lopen. En dan denk je dus, dat is de Wouter die naar het podium loopt. En toen zei jij... En ik ben op dit moment al aan het spelen.
Ja, oh.
En dan gaat die camera naar dat podium en dan sta je daar. Ja, dat gebeurt wel vaak.
Oh, deze was ook wel echt uitzonderlijk, hoor. Ja. Dat het zo...
Ja. Ja, het is... Kijk, in het begin heb ik als boeker ook wel die fout gemaakt. Weet je wel, dat je dus denkt, nou, het is een leuke bedrijfskick, wordt goed betaald. En er zijn tafels en stoelen en zet het een beetje leuk neer.
Ja.
En er moet geluid zijn, logisch. En als je daar niet goed op bovenop zit, dan gebeurt dat eigenlijk allemaal niet. Want dan kom je daar en dan alles is van, ja, het is toch gewoon maar iemand... Die wat zegt. En er zitten maar 30 mensen, dus die heeft toch helemaal geen microfoon nodig. Nou ja, dan gaat het al heel erg mis. En mensen die in de zaal in en uit lopen. Of überhaupt niet zitten. Dat is natuurlijk ook desastreus. Gewoon staand publiek, dat is ook een ramp. Dat is zo moeilijk. Fout heb ik echt wel gemaakt in het begin. Daar hebben we heel veel van geleerd, ja.
Ja, er zijn shows waar het werkt. Ik weet de Effenaar in Eindhoven, die had een line-up show. Gewoon een comedy show met staand publiek. En dat was altijd een super toffe show.
Ja.
Maar dat was ook echt een van de zeldzame uitzonderingen waar het werkte.
Ja, ik geloof echt wel. Kijk, als het gewoon goed is en er is gewoon communicatie over en weer tussen het publiek en de artiest, weet je wel, die dialoog die werkt, ja, dan kan het natuurlijk goed werken. Als jij maar aandachtig blijft. Maar ja, je aandacht is nogal snel weg als het niet heel goed is. En dan als je dan staat, ja, dan denk je ook, nou, ik ga wel even naar de bar of ik ga eventjes, ik loop gewoon even weg of zo.
Ja,
terwijl als je op een stoel zit, dan is die beweging wat minder snel. Je bent minder snel genegen.
Je kan ook makkelijker naar je buurman leunen of je buurvrouw en zeggen, ja, vind je dit niet zo?
Ja, dus ik heb wel een paar staande shows geboekt ook, maar ja, dan moet je gewoon comedians hebben die de boel gewoon aan elkaar schreeuwen bij ze van, joh, je moet er gewoon overheen donderen, weet je, over het publiek heen donderen en walsen.
Ja.
Een subtiele act, dat gaat bijna
niet.
Nee,
dat...
Maar het is hetzelfde met festivals natuurlijk. Festivals boeken. Dat zijn ook hele moeilijke, lastige shows altijd.
Vertel even waarom ze lastig zijn. Ik weet het, maar...
Nou, ze zijn lastig omdat je op een festival staat. Daar zijn festiviteiten. Je bent niet de enige die daar staat. En het is altijd in een tent,
ja,
al die optredens. Dus daar is gewoon enorme geluidsproductie over zo'n veld. Ja, waar je ook staat op zo'n veld, je hebt altijd last van de tent naast je. En dan moet jij maar een beetje... En het is meestal eigenlijk bijna altijd muziek. En ja, jij bent een verhaal aan het vertellen. Dat is echt wel een groot verschil. En dan moet je als publiek die aandacht erbij zien te houden. Je moet blijven luisteren. Ja, en jij als comedian moet je niet laten afleiden door die herrie in al die tenten om je heen.
Nee, nee, nee.
Je staat gewoon te trillen op het podium van de bassen.
Wat is de grootste chaos die jij wel eens op een festival hebt gezien, waar artiesten doorheen hebben moeten spelen?
Ja... Ja, ach ja, zo vaak. Maar het komt ook omdat ik het zelf boekte. Dus ik heb Lowlands geboekt en daar hadden ze het op een gegeven moment wel goed voor elkaar. In Foxrot was dat toen.
Ja, die hadden ook echt een aparte tent. Maar goed, ook in een aparte tent hoor je natuurlijk nog...
Ja, maar het ligt gewoon heel erg waar die tent staat natuurlijk. Ja. Maar die hadden ze zo gepositioneerd op het veld. Een beetje in de periferieën van het festivalterrein. Maar Paaspop heb ik gedaan, een jaar of 7, 8. Ja, die tent die hadden we wel echt wel heel erg op het uiterste plekje van het veld gezet. Want en dan ook zodanig programmeren dat je tussen twee ombouwtijds van bands... dat je dan de comedy programmeert.
Ja. Dus ik heb daar bijvoorbeeld Arjen Sylvester gezien. Dat was 2 jaar terug, denk ik. Nou, het is een act die echt best wel over het publiek heen kan donderen.
Ja.
Maar ook die stonden hard te werken om gewoon de aandacht te krijgen. Ja. Omdat er inderdaad zoveel gebeurt. En mensen zijn al lang ook even blij dat ze binnen kunnen zitten in de schaduw of uit de regen als het regent.
Ja, ja. Ja, nee, klopt. Ja, het is heel moeilijk. Ik weet nog wel, van Jan Dino, weet je wel, daar weet je gewoon, die staat wel, die blijft wel overeind. Die heeft gewoon, die is hoog in zijn energie en die ramt gewoon eroverheen. Je ontkomt er niet aan, weet je wel. Dus dat soort acts werken goed. Maar ik heb ook Hans Theo gedaan, nog niet eens zo lang geleden eigenlijk, 3 jaar geleden denk ik, 4 jaar geleden, in de grootste tent, ik vergeet die naam, de Phoenix, de grootste tent op Paaspop, waar dan Guus Meeuwis, de Prodigy, onder andere stonden. Ja, en Hans Theo ging daar dan voor staand publiek. En ja, dat was wel een pittige. Dat merkte je wel, omdat de geluidsinstallatie was niet... Er was niet...
Alles is daar gebouwd op muziek.
Het is op muziek, ja. En je merkte gewoon dat je moet gewoon rondom... Het geluid moet gewoon goed zijn. En het terrein moet gewoon stil zijn. Het maakt niet uit met hoeveel mensen je... Ja, hoe hard die PA ook is. Het is toch een hele andere tak van sport. En hij had ook geen soundcheck gedaan. Dat was ook niet zo handig.
Oh, waarom niet?
Kijk, Hans is natuurlijk een waanzinnige pro. Omdat hij had ook Lowlands gedaan daarvoor. En dat was een beetje een vergelijkbare in de Alfa.
In de Alfa, de grote tent daar. Ja.
En hij is natuurlijk zo zelfverzekerd, Hans. En hij kan ook echt wel heel veel. Dus hij dacht een beetje te makkelijk hierover. Hij dacht, ik doe dit wel eventjes. En dan merk je toch... Wat probeerde ik nou? Ik hoopte dat hij zichzelf kon horen. Want hij had ook geen in-ears of zo. En er lagen geen monitoren op het podium.
Helemaal niks. Dus geen oortjes, geen speakers.
Nee,
Jezus.
Nee. En ik zat met de manager, Alexandra Kedderman. En we waren aan het kijken. En ik dacht, shit, hij moet zichzelf kunnen horen nu. Want misschien dat het dan wat beter gaat zijn. En toen probeerden we contact te zoeken met de geluidsman. De geluidsman zei ook, we hebben afgesproken dat hij geen monitor... Hij wilde geen monitor, dat was het. Ja, dit is een slecht verhaal. Ik weet namelijk niet eens meer precies wat het zat.
Ik vind het sowieso heel geruststellend om te horen dat zelfs Hans Theo af en toe gewoon echt hard moet werken.
Ja, weet je, het was een goede show, hè? Het is gewoon Hans Theo die daar staat. Weet je wel? Maar je weet gewoon dat als de omstandigheden... beter zijn, dat het dan gewoon veel beter had kunnen zijn.
Ja,
hij ging helemaal niet dood, hij ging helemaal niet af. Maar het had veel beter kunnen zijn, denk ik.
Maar nee, zeker als je zoveel gezien hebt als jij... en zoveel verschillende mensen, kan je natuurlijk wel zien... dat de show nog steeds goed loopt. Maar dat iemand daar wel harder zijn best voor moet doen dan op een andere avond. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus, word crewmember! Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug!
In de Cellar dus.
De Comedy Club in
New York. Ja, de Comedy Cellar in New York. Daar heb ik ook heel veel gescout. En ik weet nog wel goed, als je het hebt over... over het presteren van een comedian. Hoe die zich laat om de tuin kan laten leiden door weinig publieksaantallen bijvoorbeeld. Want in de cellen zaten toen... Ja, ik was een avond met 8, 9 comedians of zoiets. En het was niet druk. En ik denk dat we daar met 30 man zaten of zo. En voor mensen die nog niet in de cellen zijn geweest... Het is in een kelder, de cellen. en er is een langwerpige zaal. En echt klein, laag. Ja. En er loopt een smal pad voor het podium langs. Het ligt in de breedte. En aan de ene kant heb je de toiletten. En aan de andere kant heb je de bar.
Ja.
Dus er wordt veel heen en weer gelopen. En, recht voor je neus.
Goh, Marcel, zijn dit de toiletten alleen van de comedyclub? Of ook van het restaurant wat erboven zit?
Ja, dat wordt gedeeld, hè? Met de Olive Tree zit daarboven, geloof ik. Die kroeg.
Dat en als is je daar naar het toilet wil, dan moet je dus gewoon beneden
dan moet je door
de
zaal.
Steen.
Dat klopt.
Ja.
Dat is waar. Dat is bizar.
Dat is echt een van de meest iconische clubs in de wereld.
Dit is de comedyclub in Amerika. Of in New York, ja. Hè? En met name door de namen die er staan. En waar Seinfeld regelmatig binnenkomt lopen en Chris Rock
en
noem maar op.
En voor wie er nog geen beeld bij heeft, als je de serie Louis kent van Louis C.K., die komt altijd aan, dan haalt hij een pizza op de hoek. Ja. En dan loopt hij een trappetje of een comedyclub in. Dat is de cellar.
Ja, in McDougal Street. Want er is een tweede cellar geopend. Ja. Daar ben ik nog niet geweest. Dat is op een andere locatie, een nieuwere plek. Maar dus deze, dus dat is... En wat daar dus gebeurde, er zaten 5 meiden vooraan... 1 meter bij de microfoon vandaan. En dan midden in een joke stonden ze gewoon op... en zwaaien ze naar de comedian. Nou, oké, bye.
Serieus?
Gewoon midden in een joke. Gewoon fuck it, weet je zo. Echt. En die lopen weg. En dag en dit en dat. En na afloop ging ik naar de comedian toe. Ik weet niet meer wie dat nou was. Want hij was wel goed.
Ja.
En toen zei ik dat voor een programma maakte in Nederland. En of die zou willen komen. En hij zei, ja, sorry dat er niemand was en dit en dat. En ik zei, nee, maar je ging wel goed. En je bleef gewoon doorgaan. Toen zei hij ook, ja, want je weet... Dat doen we altijd hier in Amerika. Je weet nooit wie er in die zaal zit.
Nee.
En dat vind ik ook een mooi verschil met hoe het in Nederland is. Weet je, hoe de mindset is van de comedians vaak. Die gewoon met weinig publiek eigenlijk gewoon al op halve kracht gaan presteren. Weet je wel? En ik vond het wel mooi om dat daar te zien. Dat ze gewoon altijd er vol voor gaan.
Ja, nou ja, ik vind het zelf ook altijd bijzonder. Als comedians dat doen, of in de val trappen om een beetje het publiek wat er dan is de schuld te geven dat het rustig is, of dat de hele tijd zo te bedoelen, dat je denkt, ja, maar er zit misschien 20 man, maar deze 20 mensen, die zijn er.
Ja.
Die zijn gekomen om een leuke avond te hebben.
Ja, precies. Ja.
Maak daar dan een leuke avond mee. Ja.
Die hebben gewoon een kaartje gekocht en die willen jou zien.
Ja, en vind ik zelfs nog los van, je weet maar nooit wie ertussen zit.
Ja,
ja, die 20 mensen kunnen er niks aan doen dat die andere 130 andere plannen hadden vanavond.
Nee.
Vroeger mochten er zoveel mensen in een club. Dat was leuk, was dat.
Ja. Zo hebben we Rick Coraccio. Dat is een hele bijzondere comedian ook. Die zag ik dus in een tent. Ja, gewoon, je kwam een kroeg in. En daarachter was er nog een soort... Ja, gewoon, daar stond het... Daar stonden de bierkistjes en alles. En er hadden wat stroobalen neergelegd. En daar was een comedy show. Daar zaten 15 mensen of zo. En daar zag ik Rick. En echt een imposante verschijning. Dik aan de tato's. En echt hij leeft op straat of zo. Weet je wel? Echt, die stem van hem. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond hem heel bijzonder. En toen vroeg ik hem ook of hij wilde komen naar de Comedy Factory. Nou, hij geloofde het helemaal niet. Hij zei, echt waar? Nee, hoezo? Ik heb mijn paspoort nog niet eens en dit en dat. En wat, ja, echt naar Europa, je meet het niet. Ja, die was zo ontzettend dankbaar. Ja, hij heeft nu al Alzheimer. Dat is wel heel sneu. Dus hij post nog steeds filmpjes. Maar hij heeft ook in Louis gezeten.
Oh, okay.
Ja, hele gave sketch trouwens. Toen komt hij solliciteren. Dat moet je zien. Dat is echt geweldig.
Okay,
ja, het is heel triest dat hij zo'n ziekte heeft.
Ja.
Maar bijzondere gast. Hij is ook gekomen inderdaad. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg.
maakt niet uit. Maar het is inderdaad wel goed om dus ook inderdaad juist op dat soort plekken... Maar heb je het idee dat comedians in Amerika... Omdat de concurrentie onder comedians is natuurlijk veel groter. Want er is gewoon veel meer aanbod. Er zijn ook veel meer mensen. Maar zeker om op een niveau te komen dat je er ook echt geld mee verdient... of van te kunnen leven... moet je volgens mij ook echt nog wel weer een stap beter zijn in verhouding... dan dat je in Nederland misschien moet zijn.
Ja, kijk, stand-up comedy, dat komt gewoon daar vandaan. Ja. Hè? In Engeland, aan Amerika. En dat bestaat al wat langer. Maar de afzetmarkt van comedy in Amerika is natuurlijk ook veel groter... Dus naast het feit natuurlijk dat het een heel groot land is, er is gewoon veel vraag naar comedy. Maar wat ik zei over die afzetmarkt, kijk, je kan als comedian daar bijvoorbeeld het hele college circuit spelen op universiteiten. Dat is echt een heel serieuze circuit voor een comedian. Dat is altijd goed betaald. De overheid geeft veel geld uit aan universiteiten om daar entertainment te laten plaatsvinden. Nou, dus als comedian kan je daar echt goed je brood aan verdienen. Ik ken comedians die hebben meerdere managers. Dus die hebben een college boeker die alleen de colleges doen. Ja. En dan heb je natuurlijk het tv-werk,
ja.
of het schrijverswerk. Dus, weet je wel, Joe Caulfield bijvoorbeeld ook gehad. Die heeft 5 seizoenen van voor Graham Norton geschreven, bijvoorbeeld. Dat is weliswaar een Engelse dame. Maar je hebt natuurlijk gewoon...
Dat is wel heel erg grappig trouwens. En hij is zo goed.
Joe Caulfield? Ja. Ja, fantastisch.
Maar wat ik wil vragen, voordat je op dat niveau komt... moet je ook wel gewoon... echt goed zijn en ook echt professioneel zijn in wat je doet. En daarom was ik benieuwd naar, heb je het idee dat zij dus misschien ook makkelijker of meer ook op zo'n achteraf podiumpje tussen de stroopbalen en de kolenkratjes alsnog gewoon alles geven, omdat ze weten, ik moet gewoon elke avond alles geven, wil ik hier überhaupt...
Ja, nou, ik hou de werkersman mentaliteit van de comedian in Amerika, die bevalt me heel erg. Ook van de muzikanten trouwens. Ze weten gewoon, ze houden heel erg van werken. Niet dat hier niet gebeurt, hier natuurlijk net zo hard. Alleen daar, ik heb bijvoorbeeld in de comedy, in die periode dat ik daar heel vaak ging scouten, die comedians die verdienden door de week $50 en voor een set en in het weekend $70 à $80. Dat is natuurlijk helemaal niks. Als je zeker niet, als je weet.
Rondkomen,
nee, nee. En als je in New York woont, dat is onbetaalbaar, weet je wel. Dus die hadden heel veel banen daarnaast. Maar zij speelden dan ook soms zeven shows per avond. En als je dat dan zo 3 avonden zo doet, donderdag, vrijdag, zaterdag, zaterdag, zondag, dan kan je wel wat bij elkaar rapen. Maar het is gewoon hard werken. Ja. Gewoon keihard werken.
Maar ook als je dan kijkt naar stage time, zeg maar, hoe lang je op een podium staat. Als jij 7 keer op een avond 8 tot 10 minuten speelt, 3 avonden in de week.
Ja.
En een gemiddelde Nederlandse beginner, zou ik maar zeggen, die heeft een half jaar ervoor nodig om aan zoveel tijd te komen.
Maar wat ik zei, er is gewoon heel veel plek.
Ja.
Er zijn heel veel clubs. En het aanbod is gewoon groot. Dus je kan daar gewoon heel veel spelen. Ja, ook het hele, je hebt ook de hele road comics, de comedians die spelen eigenlijk niet in die steden. En die rijden door het hele land. En die doen gewoon hun set 10, 15 jaar lang doen ze gewoon hetzelfde. En ze spelen elke avond voor een ander publiek.
Dat
kan daar gewoon.
Aan de ene kant lijkt het me heel aantrekkelijk dat je gewoon weet, dit is mijn set en die werkt altijd. Aan de andere kant, je zat toch 15 jaar lang met dezelfde...
Ja lijkt me verschrikkelijk, maar... Ja, het is een manier ook.
Ja?
Ja.
Loopt het hier wel eens uit de hand? Want jullie hebben alles heel strak georganiseerd. Tot dus niet dat er enorme portiers bij de deur staan of zo.
Nee.
Maar ook dan kan je nog wel hebben hoe strak je het ook organiseert en hoe professioneel de club is ingericht. Dat er of mensen te dronken zijn of gaan hekkelen of...
Je hebt altijd wel... Kijk, mensen komen gewoon hier of naar een club voor een goede om een goede tijd te hebben. En daar betalen ze gewoon een netjes kaartje voor. En Ja, dan gaan ze die show kijken. Ja, sommige mensen die komen al dronken binnen. Ja, die zijn gewoon luidruchtig. En dan, maar die zetten we wel vaak vooraan. Dan hebben we al gelijk door bij de ingang. Ja. Zet die maar vooraan. En vaak, je zou denken, zet ze maar achteraan. Maar als je ze achteraan zet, dan, dan kunnen ze helemaal een gang gaan. Weet je wel? Dus zet ze vooraan. Ja, jullie
het is zitten exact met je wat neus... leraren doen, ja.
Ja, jullie zitten, ja, precies. Precies. Nou, je zit met je neus bovenop. Ja, dan willen ze bij de hand doen. En dan zien ze toch dat ja, jullie winnen het bijna altijd van hun. Jullie hebben een microfoon en zij niet. Ja. Weet je wel? Dus dan wordt het al snel een stukje rustiger. Ja, sommige mensen daar loop je dan eventjes naartoe. Kan het wat zachter. Maar je wil ook niet de hele tijd dat doen. Je wil mensen ook gewoon...
Ja, wel gewoon een beetje vrije losse avond zijn.
Ja, en het is ook aan de comedian om daar toch ook wel mee te dealen. Op een of andere manier. Het moet niet irritant worden. Het moet niet heel erg storen voor de rest van het publiek.
Nee. En in Nederland is natuurlijk niet echt een traditie... Zover je traditie kan noemen. Maar er wordt niet heel veel gehackeld, zoals er in Engeland gehackeld wordt. Maar heb je dat eens meegemaakt dat er uit het publiek iets kwam... waarvan ja, ook jij achter het mengpaneel dacht... Fuck it, dat is een goede grap.
Ik ben hier heel slecht in. Ik weet nog wel, ja, qua hackles niet, weet ik niet wat er dan precies gezegd wordt. Ik weet alleen wel een situatie. Je had bijvoorbeeld in Edinburgh de Late Show, en ja, dat waren en zijn nog steeds, maar dat was toen nog in een oude locatie. Nu is het al 10 jaar in een wat grotere. Grotere zaal. Maar toen, ja, dan speelde hij om 12:00, 1:00 s'nachts. Nou, dan ging het om het hackelen.
Late and Live.
Late and Live. Ja, dat,
oh, ja. Die is befaamd.
Ja, ja, en daar heb ik Man & Coach toen gespot. Ja. En die was door alles heen. Maar
de
mannen soort...
met ballonnen voor hun... voor hun
nee, leven. Dat is Greatest Show on Legs.
Oh, sorry.
Maar daar zag ik gewoon comedians en die dan echt gewoon, dan staan ze 5 minuten en dan gewoon met een arm omhoog aan het eind van, ik zou haast zeggen, de wedstrijd. Want zo ging die show vaak in. I survived, the Lane Alive. En zo heel trots, maar dat was ook vaak zo. Ja, we hebben gewoon bier gegooid en gewoon heel rousy, heel heftig. Maar ik hou nooit zo van die shows, omdat het ik wil gewoon goede comedy zien, weet je wel? En de sfeer is leuk als het wat rommeliger is. Maar dit ging er gewoon om, weet je wel? Ja, kunnen ze de hacklers aan? En ja. kunnen wij hun aan? En zo ja, dan zijn wij een winnaar. Die vibe hing er toen altijd.
Ja.
Ja.
Nou ja, als dat het doel is, dat haalt de lol er ook wel af.
Ja, weet je, ik heb het ook met al die roasts, weet je wel, vaak. Ja, die... Het moet smaakvol gebeuren, weet je wel. Voor mij kan het niet hard genoeg. Echt all the way. Ik hou van nasty. Maar het moet smaakvol zijn. Ja. En vaak is het gewoon ja, alleen maar modder gooien. En daar blijft er niks kleven, weet je wel. En dan wordt het lelijk.
Ja, maar dat is bij een roast natuurlijk de gouden regel. You only roast the ones you love.
Ja.
En als dat er niet onder ligt, dan wordt het inderdaad alleen maar onaardig en lelijk. Maar als die liefde en dat respect er wel onder ligt, want dan vind ik ook, weet je schrijft iets voor iemand, maar dan is het ook wel gewoon haast een cadeau wat je aan iemand anders geeft. Ja. Je zegt, oké, ik heb een uur zitten schaven op deze grap over een van jouw meest lelijke karaktereigenschappen.
Wouter, ik bedenk me nu, dat had ik eigenlijk even moeten doen. Ik heb al die scout-rapporten heb ik nog wel.
Oh, wat goed, joh.
En daar heb ik soms nog wel iets bij gezet. Maar het waren niet vaak, waren geen hackles of zo.
Nee.
Maar misschien dat ik daar nog iets uit had kunnen halen, al denk ik dat het wel meevalt. Ja, ik weet wat je altijd, waar je naar op zoek bent. Ja, dat weet je. Dus ik kom alleen maar met anekdotetjes van comedians. Oh ja.
Ja, deze hele podcast bestaat bij gratie van anekdotes van comedians. Dus. Ja.
Nou, ik zie alweer een aantal dingetjes hoor. Ja, we hadden een keer een avond met de Comedy Factory. En ze speelden Patrice O'Neill, Rich Voss en Lisa Lampanelli.
Jezus.
Ik heb dat gefilmd trouwens. Dat was, we tapeten toen 5 dagen achter elkaar. Dus die comedians waren er gewoon. Ja, en er was er een dag een of andere voetbalwedstrijd. En toen hadden we geen opname. En toen dacht ik, ja, dan gaan we gewoon een show doen in Nighttown.
Ja.
In de zaal waar de Comedy Factory wordt opgenomen. Met Night of Comedy, dat was in 2000. Dat heb ik allemaal gefilmd. En dat was met Tony Woods, Lisa Lampanelli, Patrice O'Neill en en Rich Voss. Nou ja, die line-up. Ze zaten dus ook allemaal in het publiek. Nou, dat is echt, dat moet je echt zien. Dat is echt geweldig. Die Rich, die zo hard op Patrice ook ging, weet je. Omdat Patrice was dik, behoorlijk. Ja. En die at gewoon niet zo goed. Maar die had ook suikerziekte. Maar ja, Rich, die zat daar echt, echt nasty over. Je bent helemaal niet ziek, weet je wel. Gewoon. En Patrice werd echt kwaad. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja. Ja, dat is heel mooi. Maar Lisa Lampanelli, ze speelt al lang niet meer. Ze schreef alleen nog maar workshops en ze praat voor mensen. Ik weet niet wat ze nu allemaal doet. Maar haar slogan was de Queen of Mean.
Ja.
En Lisa, ja,
ze zit ook in heel veel van die Comedy Central.
Ja, precies. En ze ging er ook altijd wel hard in. Maar Patrice en Rich, ja, die moet je niet uitdagen als het daarom gaat. Dus na afloop van die show in de café van Nighttown, toen zaten ze zo op haar in te hakken. Dat was echt nasty. En toen trof Lisa nog huilend in het toilet aan. Dat was echt heel... Ja, dat was echt heel sneu. Die trok dat niet. Ja, die werd gewoon offstage gewoon helemaal gebashed.
Ja. Wat een goed verhaal.
Ja. Maar goed, het is allemaal offstage dingen, weet je wel. Dat, over slechte shows gesproken. Daniel Kitson.
Een van de comedians die zeker in Engeland onder comedians wordt aangezien als een van de allerbeste comedians die er is, over slechte shows gesproken.
Daniel Kitson in 2000, geloof ik. Die, wat je zegt, een hele goede comedian. Ja. En hij kreeg het niet voor elkaar. Hij kreeg het niet voor elkaar om die show te laten knallen. Dus uiteindelijk zat hij maar te klooien en toen liet hij zijn broek zakken. Zat hij met zijn blote reet naar het publiek of in zijn onderbroek om maar een lach te krijgen. Dat was zo goedkoop. Het was heel naar om te zien. Ja, dat is toch wel triest. Dat je broek moet laten zakken om een lach te krijgen. En dan ben je Daniel Kitson. In die tijd, hè, dat is natuurlijk 21 jaar geleden.
Ja, dat natuurlijk wel. Maar Daniel Kitson staat zo hoog aangeschreven. En er is heel weinig materiaal van hem te vinden.
Ja.
Qua beeldmateriaal. Hij was ooit op Fringe Festival. Ik denk, dat zal 2010 zijn geweest of zo. Toen deed hij shows daar in... kan niet op de naam komen. Maar een van de vaste clubs die er in Edinburgh zit. Oh, met het jochie met het pistool tegen zijn hoofd op de muur geschilderd.
Ja, ik weet niet, Banksy. Ik wil zeggen de Stand en zo. Maar
ja, inderdaad, de Stand. Nou, hele kleine comedyclub ook. En hij speelde daar elke avond de show, maar er was geen voorverkoop. Dus je moest elke dag gewoon in de rij gaan staan. En wij hebben, ik heb vriendin serieus 3 dagen op rij in de rij gestaan in de hoop dat we kaarten konden krijgen voor Daniel Kitson. Het is geen één keer gelukt. En die kregen het hier niet voor elkaar en liet zijn broek maar zakken.
Ja, dat is wel pijnlijk om te horen van jou.
Ik heb hem overigens later gezien en dat was echt betoverend goed.
Ja.
En voor een show in Toemler, waar volgens mij 90% van de zaal bestond uit comedians die allemaal eindelijk hun kans grepen om een keer Daniel Kitson te kunnen zien.
Ja.
Die was toen wel fantastisch. Hij had een keyboardje bij zich. Er zat een muziekje op in een loop, een heel simpel dingetje. Maar dat lag onder het verhaal wat hij vertelde. Maar hij zat ook gewoon op een kruk heel rustig te vertellen. Ik denk, als je het achteraf zou zien en de grappen zou tellen, dat echt nog wel meeviel hoeveel erin zaten. Maar een geweldige show. En aan het eind zei hij, well, that's the story I wanted to tell you. Zoiets.
Ja.
En bam, hij zet dat keyboardje uit. En in één keer was iedereen weer alsof je wakker wordt uit een droom. Zo, wat hebben we net? Oh, we hebben net iets heel goeds gezien.
Ja, te gek.
Maar ik weet niet meer wat ik heb gezien.
Ja.
Dat is tof. Heel erg tof.
Ja, nee, ik heb dat niet gezien.
Nee.
Klinkt heel goed.
Jouw herinnering is een
zijn onderbroek. Ja. Ja, heel triest. Ja, weet je, al die namen, joh. Hannibal Buress hebben we gehaald. Maar goed, ik had nog laatst, heb ik nog met hem zitten teksten. Want dat was zijn eerste tv-optreden ooit, weet je wel. Dat weet ik dan helemaal niet meer. Maar dat zal hij nooit vergeten.
Nee.
Dat is echt heel gaaf.
En hij is nu ook een enorme naam.
Ja,
hij
is een wijze naam. We hebben natuurlijk heel veel... het is wel gaaf om al die primeurtjes te hebben gehad.
En ik denk ook dat dus zeker iemand als Hannibal Buress, waar het dan een eerste tv-optreden voor is, dat die dus ook gewoon in die tijd met videobanden hebben geleurd van de Comedy Factory met, kijk, dit is een tv-registratie van mij.
Ja, nou, natuurlijk. het werd best wel goed geregistreerd, vond ik.
Ja,
het zag er allemaal goed uit. Dus dat is natuurlijk hartstikke goede... Ja, ze kregen die banden altijd mee.
Ja.
Ja. Ja, ik vond het ook wel... Maar qua scouten ook. Ik kreeg heel veel videobanden. Dus als ik dan... vooral in L.A., daar waren ze er nogal van. In die bruine enveloppen lagen er altijd banden bij de desks van de hotels waar ik dan van bleef. Ik kwam ook met koffers met banden terug. En dan en soms hele... Maar ik vond wel die hele crappy opnames, die vind ik ook altijd wel heel prettig.
Maar waarom?
En niet uit leed van maken, maar vaak gewoon achter in de zaal gefilmd zo met een klote cameraatje en dan zo tussen mensen door, geluid slecht. Maar als je het kan verstaan en als dat dan overeind bleef,
ja. Nou,
dan weet je gewoon dat als het in een goede setting is...
Is het alleen maar beter.
In een goede studio, dan wordt het alleen maar beter, inderdaad. Dus dat vond ik nooit een probleem. Ja, John Feely, hè, dat is ook weer zo'n ding. Ja, John Feely kan ik nog wel iets...
De man van Put It In Your Zakje.
Ja, John Feely hebben we gehad. Die op de een of andere manier is
wat
dat...
Wat ik trouwens opmerkelijk vind van alle namen die je noemt bij de Comedy Factory. Als je nu hier Rotterdam Centrum inloopt en je vraagt mensen naar... Weet jij nog iets van de Comedy Factory? Gaat 9 op de 10 zeggen Put It In My Zakje.
Dat wou ik zeggen. Op de een of andere manier is dat zijn claim of fame geworden.
Ja.
Dat Koningin de Dag. Weet je wel, dat maar John Feely zo goed... Zo, en het is ook een zelfdestructief persoon.
Ja.
Hij is overigens met Eddie Izzard op straat begonnen. Als straatartiest.
Oh, wauw.
Zo zijn zij begonnen. Eddie Izzard heeft nog in het theaterzaaltje waar de Comedy Factory is opgenomen. Daar heeft hij nog, in Nighttown heeft hij daar nog gespeeld. In 88 of 89.
Wauw, wat goed.
Dat was weer voor mijn tijd.
Ja.
En Cola had hem toegeboekt. Dat is een beetje voor de insiders. Maar John, die kon niet goed voor zichzelf zorgen. En hij had een alcoholprobleem en hij had een gokverslaving. En Eddie en John zijn goed bevriend. En iedere keer als Eddie dan naar Amerika ging, en dan vaak heeft hij in Vegas opgetreden, dan ging John mee. En dan kreeg hij een creditcard van Eddie. Om helemaal los te gaan in het casino. En die maximize die altijd gewoon helemaal tot de max ging dat ding. Tot $3000 geloof ik zelfs. Dat was dan gewoon om te spelen, omdat hij zijn vriend mee kon nemen. Dat is wel heel triest. Ik ga hier niet John af zitten zeiken, maar ik vind het zonde. Omdat hij had zo'n grote comedian kunnen zijn.
Ah ja, het is inderdaad wat je zegt. Hij is zo ontzettend goed. Ook, ik heb met hem gewerkt bij Tasty Comedy op de Pier. Daar heeft hij natuurlijk ook een tijd gespeeld. Maar dan kwam hij aan. Nou ja, als je hem op de Pier zag lopen, zou je niet gezegd hebben dat is een comedian die over 5 minuten daar staat te spelen.
Nee.
Maar dat waren daar vaak lastige avonden met niet aandachtig publiek. Zeker niet publiek wat per se heel goed in het Engels was. En toch... Elke keer dan stonden wij allemaal echt keihard ons best te doen. En hij met echt zo'n ogenschijnlijk gemak en rust...
Ja, want
vindt hij die zaal om
zijn vingers. Heeft hij die ervaring op gedaan? Op straat.
Ja.
Op straat. Waar met mensen om je heen en rumoer en herrie. En daar, ja, dan leer je dat wel.
Ja.
Om hoe je daarmee om moet gaan natuurlijk. Ja, maar John, toen ik zei met Tel, de Night of Comedy runnen vanuit Mojo. In 1999, 2000. Toen hadden we hem ook wel vaak overgehaald in die periode. En toen logeerde die bij Victor en Ellie in een appartementje boven Comedy Café. Dat was een appartement en daar sliepen die artiesten altijd.
Ja.
Ja, en hij zon zat gewoon niet goed in zijn... Het was geen goede periode van hem. Ja, en die hele, dat hele appartement, dat was op een gegeven moment gewoon echt bijna helemaal, echt gewoon helemaal gesloopt. Dat was, hij, niks was heel meer. Omdat hij gewoon, dat op de een of andere manier kon hij daar niet normaal, hij kon gewoon niet normaal leven. Ik weet niet wat er met hem, en hij had een alcoholprobleem.
Ja.
En dat probleem heeft hem zelfs een keertje doen belanden in het ziekenhuis. En toen, hij was ook niet verzekerd. En toen heeft Mojo nog die ziekenhuisrekeningen betaald.
Jezus.
Ja, heftig.
Ja.
Maar hij is heel sneu. En ik vond hem geweldig al. En toen heb ik hem voorgedragen, of met Tel geloof ik, heb hem voorgedragen bij George Visser.
Ja.
Om hem in de theaters te zetten. Want hij, om hem gewoon een carrière te liften, zeg maar. En toen is George ermee bezig geweest om het te verkopen. Maar Engelstalige comedy in de Nederlandse theaters, dat was toen echt nog niet aan de hand. En hij kreeg het gewoon niet verkocht. En van de 20 theaters hadden er 3 toegehapt of zo. En toen moest het afgelast worden. Ja, en wie moest die boodschap gaan vertellen? Dat was ik. En hij ging door het lint.
Ja?
Ik was zwaar geïntimideerd. Ik dacht echt, hij gaat me nu lynchen. Ik dacht echt, hij was furieus. Dus je hebt mijn leven kapot gemaakt en heel heftig.
Oh, Jezus.
En ja, dat was zijn leven, weet je wel. En dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Daarna nog heel vaak met hem gewerkt. En hij is ook al heel lang van de alcohol af. En hij heeft zichzelf in het reinen gekregen.
Ja, het is wel zonde. Hij is wel ontzettend grappig.
Maar het is een ontzettend goede comedian.
Ja,
ja, wat ik zei bij de Comedy Factor. Ja, ik heb hem 2 keer, denk ik, gehad. Of 3 keer. 1 ding over Koninginnedag. Ja, hoe hij die spiegel ons voorhield. Ja. Hoe wij onze feestdagen inrichten. En hoe hij daarover vertelt, dat deed hij zo ontzettend goed. Want ik zit er dan naar te kijken. Ik denk, ja, inderdaad, wat staat dit op?
Ja,
en die omschrijvingen, hoe hij het beschrijft, ja, dat was hij echt wel heel erg goed in. Ja, de Albert Heijn, dat hele ding met dat zakje.
Ja, appels afwegen,
ja.
Sticker erop en dan nog een appel erbij.
Ja, put it in je zakje, baby. Ja, maar dat zo ontzettend goed.
Here's
ja.
The latest Barry White album, put it in my zakje.
Ja.
Top, man. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!